Welkom op Faculty Focus, de podcast van de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Ik ben Teun de Voogd. En vandaag is Marleen er natuurlijk ook weer bij. Dag Marleen.
Hallo.
In de rubriek Research Talks praten we met onderzoekers van onze faculteit over hun lopend onderzoek. En voor deze aflevering van Faculty Focus gaan we het hebben over ferroptose, of biologische roest, die zorgt voor een specifieke vorm van celdood. Om uit te leggen hoe die ferroptose juist in elkaar zit en waarom het belangrijk is om dit mechanisme beter te begrijpen, hebben we vandaag twee gasten aan onze podcasttafel. Professor Tom van den Bergen is hoofd van het Cell Death Signaling Lab van de Universiteit Antwerpen en hij wijdt zijn carrière aan het uitvoeren van toegepast onderzoek met een focus op celdood en in het bijzonder op ferroptose. Welkom Tom.
Dank u wel.
En Geraldine Veekmans doet onder leiding van Tom van den Bergen onderzoek naar hoe we ferroptose kunnen afremmen tijdens orgaantransplantatie. Goedemiddag Geraldine.
Hallo.
Ik heb er even op gelet toen ik vanmorgen naar de campus fietste en roest zie je echt overal. Op verkeersborden, langs de spoorweg, op lantaarnpalen en rioldeksels, op auto's en fietsen, op bruggen en hekken. Maar die roest gebeurt niet enkel op de dingen rondom ons, ook binnen in ons lichaam roest het. En dat mechanisme noemen we ferroptose. Tom, wat moeten we ons juist voorstellen bij die ferroptose?
Dus we weten allemaal, in de natuur is het ijzer zelf die roest. In ons lichaam is het niet het ijzer die roest, maar zijn het de vetten. Ja, die vetten zijn heel belangrijk om de structuur, om alles te compartimentaliseren. En dat zorgt eigenlijk ervoor dat je ijzer is eigenlijk de soort brandstof die het roestproces in de vetten katalyseert.
Maar dus die roest zorgt voor een specifieke vorm van celdood. Misschien moet je daar even iets verder over uitleggen. Die celdood, wat is dat juist?
Dus als de membranen van een cel, elk orgaan is opgebouwd uit kleine cellen, die cellen kunnen roesten. Als dat roestproces optreedt, dan aan het einde van de rit gaat je orgaan niet meer functioneren. Als een cel, één cel in roest gaat, komt de cel die daarnaast ligt ook in een probleem. Dus zoals in de natuur roest zich verder verspreidt, ja, heb je ook in een orgaan, één cel gaat in ferroptose of begint te roesten, eigenlijk de naburige cellen komen ook in de problemen en eigenlijk zie je dat roestproces in een orgaan ook gradueel, zoals de golf, zich kan verder zetten en die uiteindelijk kan leiden tot het orgaanfalen.
Ja, en om heel kort nog op die celdood terug te komen, is dat iets goed? Moeten cellen sterven in ons lichaam?
Ja, dus dat is iets waar mensen ons niet van bewust zijn, maar ons lichaam vernieuwt zich voortdurend. Dus elke seconde sterven er 5 miljoen cellen in je lichaam en die worden vervangen door nieuwe. Dus ons lichaam vernieuwt zich voortdurend.
Okay. Hè?
Dus in één jaar tijd heb je 75 kilo dat je eigenlijk recycleert. Hè? Je lichaam vernieuwt zich voortdurend. Om de 4 weken is je vel vernieuwd. Om de 60 uur is de binnenkant van hun darm volledig vernieuwd. Dat is een heel voetbalveld die volledig vernieuwd is. Ze staan ons daar niet bij stil en dat gebeurt allemaal automatisch. Hè? Nu, wanneer is dat een probleem? Als je dus te veel celdood hebt, ja, dan kan dat leiden tot orgaanfalen. Omgekeerd, als een cel die zou moeten sterven, die bijvoorbeeld mutaties heeft, een potentiële kankercel, die moet verdwijnen, die moet doodgaan. Als dat niet gebeurt, kan dat het begin zijn van kanker. Ja?
Ja.
Dus dat is het belang van celdood, ja, dat die balans, hoeveel cellen sterven er en hoeveel worden er geboren, moet perfect in balans zijn, anders heb je een probleem.
Ja, oké. Okay.
En dat is dan ook de reden waarom het zo interessant is voor de medische wereld, dan die ferroptose en de celdood.
Het leuke is dat we nu na 40, 50 jaar onderzoek hoe werkt die verschillende celprocessen, dat we nu op een momentum zitten dat die kennis groot genoeg is dat we dit kunnen gaan vertalen naar de kliniek. Dus we hebben nu small molecules of kandidaat medicijnen die we denken waardevol genoeg zijn om die stap richting kliniek te zetten. Enerzijds om die celdood te blokkeren. Anderzijds om eigenlijk die kennis dat we nu hebben te gebruiken om kankercellen die resistent zijn toch te proberen te laten afsterven.
Ja, want inderdaad, die ferroptose in de medische wereld, daar kan je twee richtingen mee uit. Hè. Of je versterkt het effect van die biologische roest, of je remt het juist af. We zullen het eerst hebben over het afremmen van die ferroptose. Want samen met een team van wetenschappers hebben jullie aangetoond dat het blokkeren van ferroptose donororganen beter beschermt tijdens de transplantatie. En deze bevindingen zijn trouwens ook onlangs gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Cell. En wat hebben jullie juist ontdekt?
Dus wat wij eigenlijk aangetoond hebben, is als je een transplantatie doet, dus we hebben gekeken in levertransplantaties, dat moment dat de bloedtoevoer terug naar de lever komt, dus dat je bijna onmiddellijk het roestproces start. Dus het eerste bloedstaal dat we genomen hebben, we hebben gekeken, is er hier roest, zien we dat dat maximaal is. Mm-hmm. En onmiddellijk neemt dat af. Wanneer, na 6 uur eigenlijk, piekt uw leverschade. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat uw roest vooraf gaat aan uw leverschade.
Ja.
Dus dat is iets dat tot nu toe wel verondersteld werd, maar niemand eigenlijk mooi aangetoond heeft dat dit effectief het geval is.
Ja.
Dus roest is het eerste onmiddellijke effect. Dus er komt vers bloed in je orgaan, vers ijzer en verse zuurstof. En dat zorgt eigenlijk dat je orgaan onmiddellijk begint te roesten. En wat wij aangetoond hebben eigenlijk, als je daar een anti-roest aan toevoegt, dat eigenlijk die roest niet gebeurt en dat je orgaanfunctie veel beter is en dat ook je orgaanschade veel minder is.
Ja, want die Geraldine, die schade, om het met het moeilijke woord, ischemie-reperfusieschade. Wat is dat juist?
Dus ischemie-reperfusieschade is eigenlijk een ernstige klinische conditie die zich voordoet in heel veel verschillende situaties. Denk maar aan hartinfarct of beroertes, cardiovasculaire chirurgie, maar ook natuurlijk orgaantransplantatie. En daar hoor je eigenlijk twee zaken in. Enerzijds ischemie, dat is eigenlijk wanneer dat je bloedtoevoer naar je orgaan wordt geblokkeerd. Hè. Dus dan heb je geen zuurstof meer, geen voedingsstoffen naar het orgaan. En dat zorgt eigenlijk ervoor dat je cellulaire homeostase eigenlijk verstoord wordt. Anderzijds heb je dan reperfusie, dat is het proces daarna, dat is wanneer je terug bloedtoevoer hebt naar het orgaan. Dat is enerzijds natuurlijk goed, maar anderzijds zorgt dat natuurlijk er ook voor dat het de schade verergert, omdat ja, natuurlijk dan je immuunsysteem geactiveerd gaat worden, meer oxidatieve schade en natuurlijk ook celdood, zoals ferroptose dan.
Hoe is het idee eigenlijk ontstaan om naar die ferroptose te kijken in orgaantransplantatieprocessen?
Ja, natuurlijk, zoals Tom al zei, ferroptose die is voor de eerste keer beschreven geweest in 2012. En als je kijkt van 2012 tot nu, het aantal publicaties die online zijn gekomen, is echt ongelooflijk. Mm-hmm. Dus ferroptose, we weten, het is echt een hot topic en het is belangrijk in heel veel verschillende diseases, zoals transplantatie. En dus het werd al heel snel duidelijk dat in transplantatie al de kenmerken van ferroptose zijn, die ijzer, die oxidatieve stress en zo, dat dat ook heel belangrijk was. En dat is de reden waarom dat Tom dacht van oké, misschien moeten we eens kijken naar mogelijkheden om toch het proces te gaan blokkeren tijdens transplantatie. En dat is ook de reden waarom dat je eens gaan samenwerken met Koen Augusteins.
Perfect bruggetje. Want Tom, samen met Koen Augusteins hebben jullie dus een nieuw geneesmiddel ontwikkeld. Hoe spreken jullie het uit? FXT-001 of FXT-0? FXT-001. En dat is dus effectief die ferroptose-remmer. Hoe werkt dat juist?
Dus het ferroptose zelf, dan moeten we eigenlijk terug naar elektroonbiologie. Dat is redelijk complex, dus dat gaat over radicaal. Hè. Dat is radicaal stress, veroudering. Dus eigenlijk is dat een molecuul die in de membraan zit en eigenlijk die radicaalreactie, die elektronenreactie, kan stoppen. Dat is deel 1 van het mechanisme. Nu, we hebben ook ontdekt dat die moleculen ook nog iets anders doet. Dus uiteindelijk, in een cel, waar zit je ijzer? Ijzer moet je zien als de brandstof van een cel. Dus de mitochondriën die dus energie produceren, hebben ijzer nodig en ook een gevaarlijke ijzer. Je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken met een kerncentrale, mm-hmm. die radioactieve stoffen nodig heeft om te splijten om energie te maken. Onze mitochondriën hebben dus ijzer 2+ nodig. Ijzer bestaat in twee vormen. De 2+ is de reactieve, de gevaarlijke. Ja. De 3+ is niet gevaarlijk, maar de 2+ en die mitochondriën hebben net die nodig. En wat wij gezien met onze moleculen, wat doen onze moleculen eigenlijk, is de ijzer die opgeslagen wordt in de lysosomen, dat is een stockageplaats, die gaat die daar weghalen, want dat is gevaarlijk. Ja. En als er daar brand uitbreekt, dan is die cel dood. Dus die neemt de ijzer daar weg in de lysosoom en die brengt die naar de kerncentrales. Wat je kunt zeggen, normaliter is nog gevaarlijker, maar die kerncentrales zitten vol met onze moleculen, dat er daar niks kan misgaan. Dus in de kerncentrales kunnen veel meer aan en dus eigenlijk mogen ze voor die energieproductie veel efficiënter en veel beter. Dus uiteindelijk zien we dus een tweede mechanisme op die ijzer, distributie in de cel die verandert, waardoor het risico voor de cel ook verlaagt. Dus het houdt rechtstreeks de ferroptose tegen en het gaat ook nog bovenop eigenlijk het ijzer gaan herlokaliseren om eigenlijk ook dus de cel te versterken en eigenlijk de ferroptose defense te verbeteren.
Okay.
En dat is ook de reden dat we vermoeden dat onze moleculen zo effectief zijn in vivo. Dus in varken zien we dat het zeer goed werkt, beter dan de andere antiroestmoleculen die in de wereld aan het circuleren zijn. En we vermoeden dat dus die dubbele werking mogelijk verklaart waarom dat die zo effectief is. Ja.
Ja, want er waren al een aantal van die remmers beschikbaar, hè? Maar die werkten helemaal niet zo goed.
Ja, er zijn uiteraard over heel de wereld veel mensen nu bezig met proberen anti-roest of zelfs ook moleculen te maken die de roest induceren. Dus dat is een heel competitief veld. Maar voor zover dat wij weten, wat er open is, zijn wij de eerste die toch aantoond hebben voor zo'n sterke effecten in varken en zelfs nu ook in humane longen, dat het kan werken. Dus ook de klinici werken vandaag nu op ferroptose, omdat ze nog nooit zo'n sterk effect gezien hebben.
Ik vond het wel schattig een beetje in het artikel, dat jullie het best of class of in class benoemen.
Ja, dat is een term dat in het jargon gebruikt wordt.
Ah ja? Okay. Die had ik nog niet eerder gelezen. Of gewoon nog nooit best in class tegengekomen. Dus zou dat kunnen zijn?
Voor de investeerders of voor businessmensen worden die terminologie first in class. Wel zijn is een molecule die op een manier werkt die nieuw is.
Okay.
Best in class wil zijn is een molecule die op een bepaalde manier werkt dat we kennen.
Ja.
Maar uw molecule, zover we weten, is de beste.
Ja.
Natuurlijk, we hebben andere bedrijven die daar ook mee bezig zijn, waar we natuurlijk niet alles is exposed, dus je weet ook niet alles van de concurrentie.
Ja, het is dat. En er lijken ook weinig negatieve invloeden te zijn, hè, van die FXT-001.
Ja. Dus het voordeel is van de moleculen dat het redelijk biochemisch inwerkt op processen. En met alle preklinische proeven die we tot nu toe gedaan hebben, we hebben muizen of ratten tot maximaal 3 maanden behandeld en we zien geen adverse effecten. Dus dat is beloftevol. Nu anderzijds, die moleculen gaan nu verder gezet worden door een bedrijf, Phyrex Therapeutics. Nu daar alle follow-up, safety tox, experiment moet nog gebeuren in rodent, niet rodent. Tot nu toe, met alles dat we gedaan hebben, hebben we geen, dat noemen ze dan no red flags, dus geen no-go. Dus voorlopig dan gaat het traject verder. Maar nu is het bedrijf gaat overnemen en zij moeten dus die safety nog verder testen. En als er safety issues zijn, dan is het de moleculen aanpassen, kijken wat kunnen we doen om die safety issues te verbeteren.
Ja. Want er was wel sprake van een 13-tal eiwitten gelinkt aan het centraal zenuwstelsel die dan meer dan 50% geïnhibeerd waren. Is dat dan een oranje vlagje? Of hoe moeten we dat juist bekijken?
Ja, ik denk dat, zoals Tom al zegt, als je zo'n ferroptoseremmers, het idee is nog altijd om zo'n ferroptoseremmers naar de kliniek te brengen en dan moet je zo'n studies doen, zo'n toxiciteitsstudies. En daar zijn inderdaad wat off-targets effecten eigenlijk uitgekomen, maar ik denk dat het heel belangrijk is om hier te melden dat de studies die uitgevoerd zijn geweest, daarbij werd de moleculen in micromolaire concentratie getest, terwijl dat de moleculen eigenlijk effectief zijn in nanomolaire concentratie, dus veel lager dan de geteste concentratie. Dus eigenlijk denken wij niet dat het een nadelig effect gaat hebben in deze context, ook niet.
Het wordt niet aanzien als een oranje vlag, ook omdat onze inhibitor de blood-brain barrier niet crossed.
Ah ja, voilà, oké.
Nu, we zijn ook bezig met anti-roest te genereren die de hersenbloedbarrière wel passeert. En daar zou dat wel een issue zijn.
Ja, want als we dan een klein uitstapje maken naar de hersenen en MS, waar dat dan blijkbaar toch ook bij MS-patiënten verhoogde ijzersgehaltes worden waargenomen in beschadigde gebieden, hoe past dat dan in het verhaal? Of zouden we daar iets met ferroptose kunnen doen? Of is dat iets...
Dat is ook iets dat we in het verleden getest hebben, ook met diezelfde FXT-moleculen. Dus we hebben eigenlijk gezien in MS-patiënten dat in de actieve en de chronische lesies, dus waar dat de schade optreedt, dat dit effectief door ferroptose is. Dus, en die lesies worden groter, dus die like dat roest ook gebeurt, zie je dus die lesies breiden uit. Dat zien wij dus ook in die patiënten. En wij hebben daar die FXT-moleculen gebruikt in een muismodel. En dan zien we eigenlijk dat we de progressie van de ziekte volledig kunnen tegenhouden. Dus iedere keer als een patiënt, nu bij ons als muizen, een aanval doet, na een aanval zijn ze er slechter aan toe. En dat is wat we ook zien in de patiënt, dat is de progressie van de ziekte. Dus wij zien in onze muismodel dat we dat tegenhouden. Nu, dat hadden we gehoopt, maar we zien eigenlijk nog meer. We zien ook dat de tijd tot de volgende auto-immuunattack ook uitgesteld is. En dat hebben we niet verwacht.
Okay.
Ja? Dat zijn we nu nog altijd aan het bestuderen. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat ook die auto-immuunattacks verminderen en is er een link tussen de progressie van de schade en het immuunsysteem die aanvalt.
Okay. Ja. Maar dat is ook zeker nog iets waar jullie verder op gaan werken dan...
Ja, de interesse voor de neuro is zeer groot. Ik denk ook als je spreekt over MS-patiënten, Vaak zijn dat patiënten in de fleur van hun leven die de diagnose krijgen.
Ja.
Dus moesten we daar, denk ik, de therapieën die nu gebruikt worden, focussen meer op de auto-immune attacks. Wat dat wij op focussen is de schade. Dus combinatietherapieën. Maar misschien dat zelfs naar de toekomst toe, dat je kunt stoppen met een treatment. Hè. Als je uit die loop geraakt, op een of andere manier, dat de ziekte stilvalt en dat je oké bent.
Ja, dat klinkt
fantastisch.
Fantastisch, natuurlijk. En want Geraldine, die moleculen, die FXT-moleculen, hoe wordt die juist toegediend? Hoe moet ik me dat voorstellen? Want jullie, ik heb daarnet van Tom gehoord, jullie hebben ook echt al testen gedaan op humane longen.
Ja, dus natuurlijk doen we heel veel experimenten. De experimenten die uitgevoerd zijn geweest op muizen en ratten bijvoorbeeld, die worden dan intraveneus toegediend, dus in de venen of intraperitoneaal in de buikhalte. Maar inderdaad, de experimenten uitgevoerd in varkens en in de humane longen, daar hebben we de moleculen toegevoegd aan het perfusaatoplossing. En de perfusaatoplossing wordt eigenlijk gebruikt om het orgaan die op dat moment op de machine perfusie zich bevindt, wordt eigenlijk de oplossing daarvoor gebruikt om het orgaan continu te flushen. Dus eigenlijk flush je het orgaan met de moleculen in de oplossing.
En flushen wil zeggen spoelen.
Spoelen,
hè?
Ja.
Want hoe lang duurt het eigenlijk vooraleer dat moleculen uit het donororgaan verdwijnen?
Dat weten we momenteel nog niet. Maar wat we wel weten, dat we ook gedaan in het verleden zijn farmacokinetische studies. Als we de moleculen toedienen, dat we dan gedaan in muizen, dan weten we dat eigenlijk het heel snel uit het plasma verdwijnt en heel snel naar zich in de weefsels bevindt. Dus, en dan hebben we weefsels en ook inclusief plasma eigenlijk gecollecteerd, gekeken naar de concentratie van de moleculen. Daar zagen we een hoge concentratie net na toediening, die dan ook naarmate de tijd vordert daalt.
Gebaseerd op de farmacokinetische studies zitten we met een rode halfwaarde tijd rond de 4 à 6 uur. Dus dat wil zeggen dat je binnen de 24 uur een serieuze drop hebt en na 2 dagen dat het uiteindelijk zo goed als weg is.
Ja.
Nu, onze focus om de moleculen die we hierover spreken, gaat over moleculen die we intraveneus willen toedienen. Dus dat wil zeggen in een bakster of in een injectie. Meestal tot nu toe in een acute setting. Dus in die zin wil je daar eigenlijk transient een dosis die relatief vlug eigenlijk naar beneden gaat. Ja. Je wilt niet dat je moleculen daar heel lang zit, want je wilt een acute behandeling doen. Dat is iets anders. We zijn ook al met bedrijven bezig voor chronische behandeling. Dus, en dat wilde een pilletje, een orale toediening.
Ja, ja.
En daar heb je liefst dat je moleculen zo stabiel mogelijk is, langer er zit, dan moet je minder pilletjes nemen. Ja. Ja. Dus dat is een volledig andere setting.
Ja, ja, ja.
En dan het beste moment om toe te dienen is eigenlijk zo snel mogelijk dan. Als je zegt dat het rust begint bij het moment dat er terug bloed in komt, of...
Wel, als we spreken over transplantatie zelfs, tijdens de ischemie. Dus uiteindelijk, die fase waar er geen bloedtoevoer niet meer is, zien we eigenlijk dat ook daar je roest heel, heel traag, maar ook gestaag verder gaat. Ja, dus dat zien we. Dus daar ook al de toediening hebben. Het ding is, de anti-roest toedienen aan een donor, als we bijvoorbeeld spreken aan een patiënt waar het hart stilgelegd wordt, en de orgaan zou ervan gebruikt worden, is dat ethisch zeer moeilijk om daar iets aan toe te doen.
Ja.
Nu, die discussie is wel momenteel in België aan de gang. Dus de klinicussen zijn daarover bezig, omdat dat wel een serieuze stap voorwaarts zou kunnen zijn als je de volledige patiënt behandelt. Alle organen zijn beschermd. En dan alle organen hebt ook meer tijd.
Voilà.
Dus de organen zijn langer leefbaar. Dus uiteindelijk, als je een perfecte donor hebt in het zuiden van Spanje, ja, dan wordt dat een optie en anders misschien niet. Dus je hebt een betere match. Dus ook de succesrate van je transplantatie gaat naar omhoog.
Want daar wou ik nog even op terugkomen. Geraldine, waarom hebben organen van mensen met een ongezondere levensstijl eigenlijk meer kans op die schade?
Ja, dus donororganen. Soms heb je donororganen van een perfect gezonde patiënt. Soms heb je donororganen van een patiënt die natuurlijk al van alles heeft meegemaakt. Ja. Indien dat zo het geval is, dan kan dat zijn dat er meer oxidatieve schade is, meer chronische ontstekingen, misschien een infectie. Er zijn heel veel verschillende redenen waarom dat een donororgaan wel of niet wordt aanvaard voor transplantatie. Dus dat is de reden waarom dat onderliggende complicaties die er natuurlijk voor zorgen dat er meer schade kunnen optreden eens het orgaan wordt getransplanteerd.
Maar er is een tekort aan organen, dus er moeten steeds meer organen met een hoger risicoprofiel...
Ja, dus inderdaad. Dus die criteria's waarbij je een orgaan wel of niet accepteert, die variëren continu.
De hoge risico organen vandaag en dag worden op de machine gestoken.
Ja.
om eigenlijk te kijken, wat is de kwaliteit ervan? Mm-hmm. Is dat bruikbaar? Dus de chirurgen kijken, oké, wat is de functie van dit orgaan? Is het goed genoeg? Dat doen ze eigenlijk, dat evalueren ze op de machine.
Ja.
Dus, maar nu door de ferroptosegebied er toe te voegen op de machine, zou dat dus orgaan die de arts zou zijn, no-go.
Ja.
We geven de ferroptosegebied er, dat orgaan herstelt na een paar uur, dat, nu het is wel bruikbaar.
Ja.
Dus dat is de idee, dat we dus organen die misschien zo afgekeurd zijn, nu met de anti-roest toe te dienen, toch kunnen gebruiken.
Ja, oké.
Want het onderzoek is vooral ook op organen die afgekeurd zijn, hè?
Dus de 5 gemalen longen die we gebruikt hebben, waren inderdaad afgekeurd voor verschillende redenen.
Ja.
Een van de hoofdredenen is altijd, als er een kanker ergens anders is, nemen ze het risico niet dat er eventuele metastase geweest is, dat we niet detecteren. Dus dat we wilt geen kanker in het patiënt brengen.
Nee. En denken jullie dat die FXT dan nog beter gaat werken in gezonde longen? Zijn daar indicaties voor, of heeft dat eigenlijk geen...
Momenteel hebben we eigenlijk de FXE-001-compound getest op 5 verschillende humane longen. Dus zoals Tom al zei, er was er eentje bij met een zeer ernstige COPD, een milde COPD, een donororgaan die...
Wat is COPD?
Misschien een longziekte, ernstige longziekte.
Okay.
Of
vaperslong. Dus nu van alles en nog wat.
Dus bij zeer ernstige rokerslongen, mildere rokerslongen. Maar er was ook zelf eentje bij, die was afgewezen puur om logistieke redenen. Er was gewoon geen bed vrij in het ziekenhuis. Dus dat gebeurt ook dagelijks.
Ja.
Maar onafhankelijk van de conditie, laten we zeggen, van het orgaan zelf, zagen we eigenlijk spectaculaire resultaten.
Het is effectief wel spectaculair, de resultaten.
Ja. Ik ben zelf ter plaatse gegaan bij de eerste humane long, ook de eerste varkenslong, om het zelf te zien. En ik kan u verzekeren, dat is spannend als je daar zit.
Ja.
De eerste uur, geen verschil. Tweede uur, geen verschil. Derde uur, geen verschil. Dan na 3 uur en een half... ziet je 1 parameter op je monitor, begint te pinken, een beetje naar boven. En ik wist toen, oké, het is aan het gebeuren. En dan een uur later zie je dat eigenlijk de long die behandeld is met de standaardtherapie, is volledig gestorven, is volgelopen met water.
Mm-hmm.
Degene die wij met de anti-roest behandeld hebben, die is nog aan het ademen. En dan weet je van, wauw.
Je hebt iets beets.
Ja.
Want je hebt het nu vooral over longen en levers, maar het zou ook werken met andere organen, toch?
In muizenmodel zien we ook dat het goed werkt op nier. Nu, we zien ook in varken nu en rat dat de moleculen niet werkt in de nier. Nu, we weten dat de moleculen ook in de nier geëxcreteerd wordt. Nu, welke cellen gaan er in de nier in de ferroptose? Dat zijn de proximale tubulen. Dus dat zijn eigenlijk de buisjes die de urine regelen samen met het bloed. Dus die zijn zeer metabool actief en zijn zeer ferroptose gevoelig. En dus er is een redelijke kans dat onze moleculen, voor welke reden dan ook, niet in die cellen geraakt. En dat het daardoor niet werkt. Ja. Dus de chemisten hebben daar ook allemaal een potentiële uitleg voor. En eventueel ook al oplossing. Dus we zijn ook bezig al met anti-roestmoleculen te designen die een hogere kans is om beter te werken in de nier. Omdat ook
dat is een van de meest getransplanteerde organen, denk ik. Ja.
Maar ook omdat de kost ook voor de maatschappij, voor dialyse, dialysepatiënt, is enorm hoog. Ook het nierfalen is enorm hoog.
Ja.
Dus het businessmodel daar is zeer hoog.
Ja.
Dus de nood om daar ook de roest tegen te houden voor nierfalen, chronisch nierfalen, is enorm hoog.
Ja.
Ja, die fysiologische werking, of het effect op het fysiologisch niveau, is super duidelijk. Maar ik las ook in uw paper dat op histologisch niveau, dat jullie daar nog geen verschil hadden gezien in schademerkers. Hoe zou dat kunnen komen?
Ja, als je dus natuurlijk zo'n moleculen test in een donororgaan, dan moet je ook kunnen aantonen dat er enerzijds schade is en anderzijds dat de moleculen op zich ook werkt natuurlijk. En dat hebben we inderdaad gedaan door biopsies te nemen van de longen en van de levers. Maar natuurlijk, zo'n biopsie is 1 op 1 centimeter groot. Dus dat zou dan eigenlijk heel je orgaan, die gigantisch groot is, moeten vertonen. De schade dat je daarin ziet, zou dan eigenlijk representatief moeten zijn voor je orgaan, wat dat eigenlijk niet het geval is natuurlijk. Want wat we hebben gezien, is de schade die ontstaat tijdens je ischemieperfusieproces of je transplantatieproces, is eigenlijk heel heterogeen over je orgaan. Dus je levens bijvoorbeeld bestaan uit verschillende lobben, longen ook. En daar zien we dat niet elke lob bijvoorbeeld hetzelfde schade vertoont als de andere lobben. Dus daarom is een histologische manier om je schade in kaart te brengen niet de beste manier.
Of je zou op voorhand dan moeten zien waar dat de schade is en daar dan nog samples nemen, of is dat ook niet mogelijk?
Ja, we hebben natuurlijk ervoor... we hebben altijd geprobeerd om op dezelfde plek een biopsie te nemen. Maar zelfs dan, en op de plekken waar we weten dat er schade optreedt. Mm-hmm. Want het is ook wel geweten waar specifiek in de organen er meer schade is dan en minder schade. Maar zelfs dan was het moeilijk eigenlijk om daar grove conclusies uit te trekken.
Mm-hmm. We kunnen er ook enkel rond speculeren. Mm-hmm. We zien dat het orgaan als een geheel zich beter functioneert.
Maar je zou verwachten dat dat is om met de cellen beter functioneren, toch?
Ja, en dat is waarschijnlijk zo, dat zijn we nu aan het bestuderen, dat is individueel de cellen die nog in leven zijn, er metabolisch beter aan toe zijn. Dus die, laten we zeggen, superieur zijn, sterker. En dat de schade, degenen die het niet gehaald hebben, die we kunnen ze ook niet terug in leven brengen. Dus wat dood is, is dood. Maar degenen die nog leven, zijn er sterker aan toe. Dus als je kijkt naar het orgaan, zie je dat er nog altijd een deel dood is. Maar dat kun je niet zien op fysiologie, of op histologie, sorry. Kun je niet zien dat iets sterker is, metabool. Mm. Ja. Dus we vermoeden dat het orgaan en de cellen individueel, die nog in leven zijn, er beter aan toe zijn. En die zorgen dat dus, het orgaan beter functioneert. Maar per definitie zien we niet dat we de cel dood verminderd hebben. Mm-hmm. We hebben waarschijnlijk net de cellen vermijden als ze doodgaan.
Beschermd
en ze nog
eigenlijk.
Ja. Het is een soort van Kevlar. Mm-hmm.
Wat een mooie analogie. Moet ik al direct aan Superman denken.
Voilà, zo is het een beetje. Want we hebben het nu gehad over het afremmen van ferroptose. Maar we kunnen het mechanisme ook net versterken om bijvoorbeeld cellen te laten wegrusten. Cellen die we net niet in ons lichaam willen, zoals bijvoorbeeld kankercellen. En Tom, hoe werkt dit juist?
Wat het leuke is dat kankercellen willen groeien.
Ja.
En je weet ook, als kindjes moeten groeien, moeten we ijzer hebben. Hè. Ze moeten spinazie eten en kiwi om ijzer te hebben. Want ijzer hebben we nodig om te groeien. De kanker is ook ijzerverslaafd.
Okay. Ja.
Nu, in het verleden gebruikte men soms ijzer... inhibitie, gelatietherapieën, om eigenlijk de groei te vertragen. Maar nu dat we weten dat eigenlijk ijzer de brandstof is voor roest, kwam de idee van, oké, eigenlijk is dat een soort Achillespees van de kanker.
Ja.
Ze zitten vol met ijzer. Dus we kunnen eigenlijk, als we op de juiste manier dat triggeren, kunnen we eigenlijk de kanker laten wegroesten.
Een soort paard van Troje.
Ja.
En je laat die kanker dan... Dus die roest valt dan die kankercellen aan... Maar hoe kan je ervoor zorgen dat dan die gezonde cellen niet aangevallen worden? Of is er sowieso collateral damage?
Vandaag de dag is de biotech zodanig geëvolueerd dat er heel veel strategieën zijn om eigenlijk uw medicatie gericht in de therapieën te krijgen. Enerzijds zijn dat antilichaamtherapieën. Dus kankers, we hebben nu ontdekt ook dat kankers... bepaalde suikers expresseren die uniek zijn. Dus die gezonde cellen niet doen. Mm-hmm. Er zijn daar antibodies tegen, er zijn ook bedrijven die er al mee bezig zijn. Eigenlijk. Dus we kunnen medicatie vandaag en dag gerecht brengen bij specifiek de kankers.
Ja.
Dus antilichaam kunnen dat doen, anderzijds heb je ook nanopartikels. We hebben in de tijd allemaal COVID-vaccin gekregen, dat waren ook nanopartikels. Dat is ook, maar dit is een hele... business nu, nanopartikels, drugs in uw nanopartikels. Die nanopartikels gaan, of zijn geneigd eigenlijk om op te stapelen in de tumoren. En waarom is dat? Omdat eigenlijk nanopartikels zitten in circulatie. Die kunnen niet uit uw bloed.
Mm-hmm.
Maar in tumoren, die bloedvaatjes naar de tumoren worden vaak zodanig snel gemaakt dat die een beetje lekken.
Okay.
En die nanopartikels zijn zodanig klein dat ze eigenlijk enkel uit uw bloedstroom lekken in de tumor.
Ja.
En daardoor gaan ze daar eigenlijk gaan accumuleren en eigenlijk zorgen dat eigenlijk specifiek je tumor aanvalt en veel minder je gezond weefsel. Ja.
Als er dan toch zo'n echte specifieke biomerkers zijn voor kanker, hè, voor kankercellen, gaan we dan ooit zover geraken dat er een preventief pilletje gepakt kan worden? Jullie zouden het om zijn gezicht moeten gezien hebben.
Er zijn al vaccins voor kankers, dat is afhankelijk van welk type kankers is. Virusgeïnduceerde kankers kunnen een vaccin voor maken, maar voor veel kankers is een vaccin geen optie. Je kunt mutaties niet tegenhouden, maar virusgeïnduceerde wel. Dus het is afhankelijk van welk type kanker dat we daar een vaccin voor kunnen voor genereren.
Want in welke fase van het onderzoek zitten jullie momenteel? Wanneer kan dit klinisch toegepast worden?
wat dat wij zien, dus we hebben in het verleden al gepubliceerd ook hoe dat anti-roest, we kunnen ook voor, we hebben gewerkt op een kinderkanker, wat dat eigenlijk roesttherapie beloftevol lijkt. Ja. Maar wat dat we ook zien is dat iedere kanker bij elk kindje of bij elke patiënt is uniek. Ja. Maar we zien ook dat er heel veel kankers fantastisch goed zijn in die roest tegenhouden. Dus hun defense is zeer, zeer goed. Ja. En ze zijn zeer vernuftig ook om dat altijd maar te verbeteren. En vanaf waar je dus ook met therapie komt, je probeert iets te laten wegroesten. In de tumor voelt de tumor onmiddellijk, er is roest op komst en die defense gaat nog meer naar omhoog en eigenlijk die roestgolf deint uit, stopt en eigenlijk hebben we een kanker gemaakt die nog resistenter is.
Ja, ja. Ja.
En dus wat wij de voorbije jaren voornamelijk mee bezig zijn, is eigenlijk, voordat we de anti-roesttherapie starten, willen we eigenlijk die ferroptose defense eigenlijk eerst naar beneden halen.
Ja. Ja.
Dat is ook een soort Trojaans paardstrategie.
Ja, ja, ja.
En daarvoor gebruik ik heel veel strategieën. Epigenetisch hacken, ook metabool hacken. Dus uiteindelijk, al die ferroptose defense die we kennen, gaan we eigenlijk naar beneden halen.
Ja.
En dan zien we dat we daarin slagen. Dus dat is ook combinatietherapie. En dan starten we de ferroptose en dan zie je eigenlijk dat in plaats van een golf van ferroptose, dat we een tsunami hebben van ferroptose. Ja. En dat is de uitdaging van kanker. De kanker moet weg zijn tot de laatste cel.
Ja.
En dan komt hij niet meer terug.
Ja. Ja. En over hoeveel tijd spreken we dat dit effectief een behandeling is die toegepast kan worden?
De strategie die wij nu in ons labo aan het voorbereiden zijn, denk dat we zeker nog over 10 jaar spreken.
Ja. Ja.
Ja, of misschien meer. Nu, anderzijds, roesttherapie as such, in combinatie met, want daar is er ook heel veel interesse voor, dat we zien eigenlijk dat we de roesttherapie gaan combineren met huidige therapieën, om die nog verder te verbeteren en te zorgen eigenlijk dat inderdaad de kanker niet terugkomt. Dus uiteindelijk gaat het allemaal over de kankeraanval vanuit verschillende fronten en de kans dat je eigenlijk effectief de kanker verdwijnt, wordt groter. Anderzijds, en daar is er ook heel veel onderzoek naar. Je kent allemaal de immunotherapie. Dat is heel beloftevol, omdat je immuunsysteem helpt. Maar ook met de therapie die wij doen. Als je de kanker kunt laten wegroesten op een manier dat je immuunsysteem kan helpen, en dat ook het immuunsysteem later zorgt dat die niet terugkomt, is dat ook een meerwaarde.
Ja,
en je zei het daarnet al, Tom, dat het zo moeilijk is om te weten of een kanker vatbaar gaat zijn voor een bepaalde behandeling, maar daar zijn jullie ook op aan het werken. Hè? Jullie zijn zo, hoe noemden het, een Farocatch essay aan het werken?
Dus vandaag de dag, als je zaken naar het ziekenhuis brengt, gaat het allemaal over precisiegeneeskunde.
Wie behandelde individuele geneeskunde,
Wie behandelde en wanneer? Nu hetzelfde voor kankertherapie. Dus als we zeggen, wij ontwikkelen roesttherapie is de volgende therapie die eraan komt, dan is de vraag, wie heeft er dan een benefit van een roesttherapie of niet? En wij dachten, kunnen we eigenlijk iets ontwikkelen, een test, waarin we kunnen zien wat is de anti-roest defense van die patiënt hier? Dus de meeste patiënten worden geopereerd, indien mogelijk. Ja. En dan is er een biopsiestaal en dan kunnen wij dat gebruiken eigenlijk. En dan zien wij nu in onze labomgeving dat we ook gebruik maken van AI, artificiële intelligentie helpt ons daarbij, dat we eigenlijk kunnen voorspellen van dit is een resistente kanker. Of dat is een ferroptose gevoelige kanker. Ja.
Ja.
En dat zou kunnen helpen in de toekomst om de beslissing te nemen. We gaan de Trojaanse paardstrategie is hier een meerwaarde. We moeten eerst eigenlijk want die defense is er. Dus als we die kunnen hacken, gaan we het hier. Dus dat helpt ook in te zorgen dat je patiënten niet behandelt.
Ook niet nodeloos therapie achter therapie geeft. Als je het al kunt uitsluiten op voorhand, dat is sowieso ook comfort voor de patiënt. Hè.
Dat noemen ze vandaag dag patiëntverrijking. Dus enrichment strategies in het Engels. Dus uiteindelijk dat je de kans verhoogt dat die therapie iets gaat doen. Dus op die manier ga je ook het lijden verminderen. En zorgen ook ook voor de staat dat medicatie toegediend wordt aan patiënten die dan toch niet werkt, is dat verloren geld.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat ons tuinhek niet roest, zetten we er een laagje verf op. En op onze fietsketting doen we olie, zodat die niet begint te roesten. Zijn er dingen die wij eigenlijk zelf in ons dagelijks leven kunnen doen om ons te beschermen tegen die roest en tegen die ferroptose? Bijvoorbeeld kunnen wij ons dieet aanpassen?
Ja. Ik denk dat dat uiteraard een zeer belangrijke is. Ik denk dat we spontaan allemaal wel weten We hebben de voedingsdriehoek, die verandert wel veel, maar uiteindelijk komt het erop neer dat men varieerd moet eten. Vis is gezond. De oliën, noten, wat selenium zit daarin, is ook een goede factor in noten. Groenten en fruit zitten alle vitamines. Dus we ontdekken nog elke dag nieuwe vitamines die blijken een soort antiroest te zijn.
Ja.
Vitamine E, vitamine B12, dat zijn allemaal antiroest.
Ja.
Dus in een gevarieerde voeding, als je gevarieerd eet, ga je dat allemaal binnen hebben en heb je eindelijk een gezonde antiroest defense.
Ja. Ja.
Maar zelfs dan nog, we zien vaak ook bij de beste sporters of de beste gezondheid, geeft u geen garantie. Je kunt ook, als het over kanker gaat, ongeluk hebben en pijn hebben.
Ja,
zeker. En jullie hebben Felix Therapeutics opgericht om de ontwikkeling van die ferroptose-inhibitors op de markt te brengen. Er zijn al een paar opvolgers in de maak. Hoe ziet de toekomst eruit?
Ja, momenteel zijn wij de onderhandelingen aan het doen met investeerders. Om te zien op welke manier kunnen we het succes van... Er is heel veel potentieel met ferroptose, zowel in acuut orgaanfaal, chronisch orgaanfaal, als de onco, dat we hier allemaal besproken hebben. Dus nu zijn we aan het kijken van hoe kunnen we op de beste manier organiseren. Dus de wetenschap is fantastisch, maar nu moeten we daar een fantastisch businessverhaal van maken. Ja, dat is een andere wereld, waarin iedereen ook elkaar moet vinden. Maar de hoop is tegen de zomer om daar klaarheid over te hebben en dat dan de business kan overnemen. Wij gaan daar uiteraard nog een belangrijke adviserende rol in hebben in het begin. Maar we hopen dus dat we een van de eerste in de wereld zijn die toch dat pad richting het kliniek kunnen vertalen. Het zou de eerste celdoodinhibitie treatment zijn die effectief het hospitaal bereikt. Dus dat zou wel een mooie verwezenlijking zijn in Vlaanderen.
Dat klinkt in ieder geval fantastisch.
We gaan mee supporteren. Ja.
En Geraldine, hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ik ben nu ondertussen al 4 jaar bezig, dus mijn volgende stap is mijn doctoraat succesvol hopelijk afronden. En dan zien we wel wat de volgende stappen zijn. Ik heb de kans gekregen om in dit uniek project eigenlijk te mogen instappen. Dus het zou jammer zijn, moest ik dat afgeven. Maar kijk, we zullen wel zien waar het de toekomst brengt.
Geraldine, veel succes met je doctoraat. Tom, heel veel succes nog met je verder onderzoek.
En bedankt om hier te zijn.
Veel succes.
Ja. Dank je wel.